Goedenavond allemaal. Hartelijk welkom op deze Bijbelavond. Fijn dat u er bent. Bijzonder woord van welkom aan dominee van der Weg. Fijn dat u in ons midden bent om met ons na te denken over het belangrijke onderwerp. De inwonende zonde en de doden daarvan. Naar aanleiding van het boek ook van dominee of de puritein John Owen. Waarin u ook een voorwoord heeft geschreven. We zien uit naar een leerzame avond. Ik stel voor dat we beginnen door met elkaar te zingen van Psalm 86 en daarvan het zesde vers. Psalm 86 vers 6. Leer mij naar uw wil te handelen. Laten we met elkaar bidden. Heere, getrouwe en almachtige God, onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel als ook op deze aarde. Heere, geef dat het verlangen van ons hart zal zijn, dat u alle eer ontvangt, want u komt die toe, Heere. U bent die almachtige God die ons heeft gemaakt, die ons nog steeds bewaart en ons met talrijke zegeningen omringt. Geef dat wij er oog voor hebben, Heere, en open ons hart voor u, opdat we ook u toegewijd zouden willen leven en dat we met u zullen wandelen. We danken u dat u ons ook deze avond in uw huis brengt. Dat u dominee van der Weg ook in ons midden brengt, opdat hij met ons na zal denken over dat belangrijke onderwerp, de inwonende zonde en het doden daarvan. Heren, dat is toch de oproep die u doet in uw woord om heilig te zijn, omdat gij heilig bent, om vrucht te dragen, heren. En dan kunnen we toch alleen maar vrucht dragen als wij in u, Heer Jezus, blijven. als we in U zijn en als we vanuit U leven, ingeënt in U. Heere, geef dat we door het geloof van Uw genade zullen leven. Dat U onze God en Koning bent. Heere Jezus, U bent naar deze wereld gekomen om haar te verlossen. U bent neergedaald in onze doodstaat om het leven te geven, om de dood te overwinnen. En U hebt die overwinning behaald, Heere Jezus. En in U zijn wij meer dan overwinnaars. Door Hem die ons zo uitnemend heeft lief gehad. Och Heere, geef ons het geloof. Geef ons het vertrouwen. Geef ons het leven met U, de Heere Jezus. Wilt U zo vanavond ook in ons midden zijn? Wilt U dominee van de Weg ook gedenken? Geef hem wat nodig is in het spreken, dat wat hij thuis heeft voorbereid en overdacht, dat het hem helder voor de geest komt en dat het ons ook tot lering mag zijn. En dan weet u wat wij, zoals wij hier vanavond zijn of als wij thuis meeluisteren, wat wij nodig hebben persoonlijk. Spreekt u dan tot ons hart en geef uw Heilige Geest, die u Heere Jezus toch heeft uitgestort, dat die krachtig werkt in onze levens, opdat we de zonde zullen haten, vlieden en u toegewijd zullen leven. Gedenk ons zo zoals we hier zijn, Heere. U weet hoe we zijn opgekomen en wat we ook aan persoonlijke omstandigheden met ons meedragen. Heere, wilt u voorzien, wilt u nabij zijn, wilt u dragen en ondersteunen. Zo vragen we u om uw zegen, ook over uw woord, dat we hopen te lezen. Dat vragen we u in Jezus' naam. Amen. Ik stel voor om met u te lezen uit Romeinen 7, vers 21 tot hoofdstuk 8, vers 13. Romeinen 7, vers 21. Tot en met hoofdstuk 8, vers 13. Zo vind ik dan deze wet in mij. Als ik het goede wil doen, dat het kwade mij bijligt. Want ik heb een vermaak in de wet Gods, naar de inwendige mens. Maar ik zie een andere wet in mijn leden, welke strijdt tegen de wet mijns gemoeds. En mij gevangen neemt onder de wet van de zonde die in mijn leden is. Ik, ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? Ik dank God door Jezus Christus, onze Heere. Zo dan, ik zelf dien wel met het gemoed de wet van God, maar met het vlees de wet der zonde. Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want de wet des geestes des levens in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. Want hetgeen voor de wet onmogelijk was, terwijl zij door het vlees krachteloos was, heeft God, zijn Zoon zendende in gelijkheid des zondige vleeses, en dat voor de zonde veroordeeld in het vlees. Omdat het recht der wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want die naar het vlees zijn, bedenken wat des vleeses is. Maar die naar de geest zijn, bedenken wat des geestes is. Want het bedenken deses vleeses is de dood. Maar het bedenken des geestes is het leven en vrede. Daarom dat het bedenken des vleeses vijandschap is tegen God. Want het onderwerpt zich aan de wet van God niet. Want het kan ook niet. En die in het vlees zijn, kunnen Goden niet behagen. Doch gijlieden zijt niet in het vlees, maar in de geest, zo anders de geest van God in u woont. Maar zo iemand de geest van Christus niet heeft, die komt hem niet toe. En indien Christus in uw lieden is, zo is wel het lichaam dood om der zonde wil, maar de geest is leven om der gerechtigheid wil. En indien de geest van degene die Jezus uit de dood uit de doden opgewekt heeft in u woont, zo zal hij die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. Zo dan, broeders, wij zijn schuldenaars, niet aan het vlees, om naar het vlees te leven, want indien gij naar het vlees leeft, zo zult gij sterven. Maar indien gij door de geest de werkingen van het lichaam doodt, zo zult gij leven. Tot zover. Zoals gezegd, zal dominee van der Weg met ons nadenken over het doden van de inwonende zonde. Dat sluit naadloos aan ook bij dit gedeelte uit Romeinen 7 en 8 dat Paulus ons beschrijft. En ik zal geen voorschot nemen op de lezing van dominee van der Weg. Dus ik heb er vertrouwen in dat het later vanavond duidelijk zal worden. Het programma van vanavond is verder als volgt. Er zal nu een dominee van der Weg zal nu zijn referaat houden tot ongeveer 9 uur. Daarna zullen we met elkaar een psalm zingen en zal er ondertussen een collecte zijn voor de onkosten van deze avond. Vervolgens is er een pauze van ongeveer 20 minuten. U heeft in die pauze de gelegenheid om uw vraag op te schrijven. En er zal koffie en thee worden geschonken. U kunt een koekje eten. En dan zullen we om 9:45 zal het ongeveer zijn de avond vervolgen. Dominee van der Weg zal dan ingaan op de vragen die op schrift zijn gesteld. En u kunt ook mondeling uiteraard uw vragen stellen. En dan hopen we rond 10:00 de avond te beëindigen. Dat zal dominee van der Weg doen. Goed dominee, ik geef u graag het woord voor uw lezing.
John Owen laat mij mijn binnenkant zien, mijn hart, zoals niemand dat ooit gedaan heeft. Zonde, vertelt hij mij, is een redeloze, antigoddelijke, egocentrische houding van het hart. Dat voortdurend egoïstische en misleidende verlangens, ambities, doelen, plannen en gedragingen ontwikkelt. Ik ben een wedergeboren gelovige, een nieuwe schepping in Christus, maar de zonde die voorheen op de troon zat, is nog niet vernietigd. Het borrelt steeds in mij op en brengt zondige verlangens in mij naar boven, waarvan ik gehoopt had dat ze verleden tijd waren. Bovendien strijden ze met de nieuwe geheiligde verlangens. Ik heb een levenslang conflict met de zonde die in mij woont te verwachten. Aan het woord is James Packer, iemand die kennis heeft gemaakt met de Puritijnen in het algemeen en met John Owen in het bijzonder, en niet alleen kennis gemaakt, dat kan nog oppervlakkig zijn, maar ook een hele diepe band van liefde en harmonie met de Puritijnen opgebouwd. Wie zijn boeken kent, die weet dat ook. Een van zijn boeken, in het Engels getiteld Among God's Giants, onder Gods reuzen, begint met de vergelijking met de redwoods, reusachtige bomen in Californië, met een omtrek van soms meer dan 18 meter en een hoogte van zo'n 110 meter. Hij vergelijkt de Puritijnen met die grote bomen in Californië. En hij zegt dan: die bomen zijn bestand tegen vuur en storm. En zo waren de Puritijnen in die toch wel moeilijke tijd tussen 1550 en 1700 gewapend. Ze groeiden geestelijk en ze hadden weerstand tegen alle vuur en storm die er van buiten opstak. Citaat: zo reizen de gerijpte heiligheid en geestkracht van de grote Puritijnen als een soort vuurtoren voor onze ogen op. Ver verheven boven de staat van de meeste christenen in de meeste periode. Daarmee vergeleken, zegt hij, zijn wij maar geestelijke dwergen van mensen. Nou, ik kan u zeggen, het is heel verontmoedigend om Puritein in het algemeen en John Owen in het bijzonder te lezen. Dat gold ook persoonlijk opnieuw toen ik weer wat gras duinde in de werken die ik vanavond aanboor, om het thema van vanavond wat duidelijk te maken. Ziet u deze lezing, ik mag ook wel zeggen, zie jij, blij dat er ook wat jongeren, heel wat jongeren zijn vanavond. Het is trouwens heel mooi om te beseffen dat dit boekje, ik zal het straks ook even laten zien, met die titel Als zonde mij omringt, zo is het dan in het Nederlands vertaald, oorspronkelijk bedoeld is voor studenten, voor jonge mensen. En niet alleen voor jonge mensen, maar wel in de eerste plaats. Dus dat betekent ook dat Owen in zijn taal en in zijn inhoud heel erg concreet en to the point is. Maar nu loop ik al een beetje vooruit op wat ik zeggen wil. Ziet u deze lezing als een inleiding op dat wat Owen schreef over inwonende zonde en de doding ervan? Het zou een zegen zijn als u zelf het werk van John Owen ter hand neemt. En als u geen Engels kunt, geen probleem. Wel een beetje jammer, want in het Engels is het net iets mooier dan in het Nederlands. Maar geen probleem, want er zijn best wat boeken vertaald van John Owen in vroegere tijd en nog steeds gelukkig. Ik hoop hem zelf veel aan het woord te laten, dus eigenlijk doe ik niet meer dan doorgeven van wat die grote geestelijke reus destijds opgeschreven heeft. Ja, een lezing maken is wel keuzes maken. Ik hoop dus een aantal lijnen in het werk van John Owen over inwonende zonde met jullie te delen. Ik richt me op twee van zijn werken. Het eerste werk is in het Nederlands vertaald De natuur, de kracht, de bedrieglijkheid en de overmacht van de inwonende zonde in de gelovigen. En het tweede werk is in het Nederlands vertaald De doding van de zonde in de gelovigen. Mijn lezing bestaat uit twee delen. In de eerste plaats vertel ik iets over de persoon. En het tweede deel zal gaan over die twee werken die ik net noemde. Eerst iets over de persoon van John Owen. Ik denk dat je zijn persoonlijkheid kunt typeren als begaafd godgeleerde, bekwaam analyticus van onze ziel en ook als een geheiligd christen. John Owen, zijn wieg staat in Stedham, 1616. Hij is de zoon van Henry Owen, toegewijd en gelovig christen, ook een hardwerkende man. En dat zal ook best wel een stempel gedrukt hebben op de onvermoeibare ijver die Owen aan de dag legt. Niet alleen in zijn studietijd, maar ook daarna als hij heel wat werken gaat schrijven. Het eerste onderwijs, ook het eerste geestelijke onderwijs, zal John van zijn vader Henry hebben ontvangen. Op 12-jarige leeftijd, dat was toen ook een beetje de gewoonte, ging hij naar de universiteit, Queen's College in Oxford. Daar deed hij eerst een algemene universiteitsstudie om daarna een studie van 7 jaar in de theologie te volbrengen. In 1635 slaagt hij voor zijn examen, Master of Arts. Hij is dan 24 jaar. Ik zei het al, de rode draad in zijn leven is zijn werkstijl. Onvermoeibaar. En dat gaat gecombineerd met een, dan zeg ik het wat zachtjes, karige verzorging van zijn lichaam. Wij weten uit bronnen dat hij zo'n 4 uur per nacht sliep. En dan kun je dus veel doen, dat begrijpt u wel. Maar dat betekent ook anderzijds dat je gezondheid nou niet direct heel goed is. Later zegt hij dan ook dat hij zijn grote geleerdheid graag had willen inwisselen voor een betere gezondheid. U bent gewaarschuwd. In zijn vroege 20 jaren brengt God hem op de knieën. Hij krijgt een diepe kennis van zijn zonde en zo ook van de Heer Jezus Christus. Owen is een jaar of 24 als hij eens met een vriend, een bekende prediker, wil gaan beluisteren in de hoofdstad van Engeland, Londen. Edmund Calamy, een hele beroemde dominee in die tijd. Toen ze bij de kerk aankwamen en naar binnen gingen, ze waren wat te laat, zagen ze dat niet Edmund Calamy op de kansel stond, maar een dominee die ze niet kende. Het bleek een eenvoudige dorpsdominee te zijn. Die was uitgenodigd om Edmund Kellamy te vervangen. Hij was ziek. Zijn vriend zei, kom, ik weet nog wel een goede dominee. Iets verderop, laten we daar naartoe gaan. John Owen zei, nee. Laten we hier blijven. Hij ging zitten. Hij luisterde naar de preek, die ging over Matthäus 8. Deze tekst, waarom bent u zo vreesachtig? Zei kleingelovigen. En God gebruikte die preek van die eenvoudige dominee om John Owen op de knieën te brengen. En een levend en zeker geloof te geven. In Engeland is een monument te vinden waarop verschillende dingen geschreven staan die John Owen uittekenen. We lezen op dat monument dat hij een zeer bekwaam theoloog was. En dat in de diepste zin van het woord. Hij sprak over God, hè, dat is het, theologie, iets over God zeggen. Hij sprak over God omdat hij met God leefde. God heiligde de enorme intellectuele gaven die John Owen had, zodat hij een productief schrijver werd. Met recht kun je zijn theologische werk uitputtend noemen. Zowel in de brede zin van het woord, is er een onderwerp waar hij niet over geschreven heeft. Praktische theologie, polemische werken, dogmatische werken. En die polemische werken tegen alle fronten die destijds leefden, opkwamen. Arminianen, Socinianen, Rooms-Katholieken. Maar ook uitputtend in de diepe zin van het woord. Wie Owen leest, wie Owen wel eens gelezen heeft, hopelijk zijn er velen van ons vanavond, die weet dat of je nu een werk over de inwoner de zonde leest, of zijn magistrale verklaring van Psalm 130, of iets in het exegetische werk, bijvoorbeeld die delen over Hebreeën, dat het altijd uitputtend diep is. Wie John Owen leest, die moet er echt voor gaan zitten. En dat is een verademing, zeg ik dan zelf, in een tijd waarin het ene na het andere vlugschrift wordt geschreven en wordt uitgegeven. Al moet je wel een lange adem hebben om John Owen te blijven lezen. En dat zeg ik dan weer niet, maar Spurgeon. Nou, als Spurgeon het al zegt, dan zeggen wij het hem zeker na, denk ik. Owen was dus bekwaam in de intellectuele zin van het woord om een onderwerp als de inwonende zonde en de doding ervan te beschrijven. Nu deed hij dat niet louter rustend op zijn intellectuele denkkracht en zijn analytisch inzicht. Owen heeft gezegd, ik beeld me niet in dat ik een juiste kennis van een geloofsartikel heb en zal het zeker niet publiceren, tenzij ik door de Heilige Geest in geestelijke zin de waarheid van dat geloofsartikel geproefd heb. Zodat ik kan zeggen met de psalm, ik heb geloofd en daarom sprak ik. Daarom zei een paar eeuwen later John Duncan, Rabbi Duncan, wanneer hij zijn studenten aanbeval om Owen's Indwelling Sin, inwonende zonde, te lezen. Pas op voor het mes, studenten, pas op voor het mes. Dat kon hij alleen maar zeggen, omdat Duncan bij het lezen van John Owen ervoer. Hier schrijft een man die zelf ervaren heeft wat hij anderen voorhoudt. Bekwaam dus, in de intellectuele zin en in de geestelijke zin van het woord, om een onderwerp als wat vanavond onze aandacht vraagt te beschrijven. Het onderwerp, de inwonende zonde, waar we het vanavond over gaan hebben, dat is iets wat hij ook herkend heeft in zijn eigen leven. Hij beschrijft wat hij door genade ondervindt. En omdat hij de gemeente en zijn studenten zo lief heeft, schrijft hij. Het is geen schrijver om te schrijven. Die mensen zijn er geweest en die zijn er nog. Veel schrijvers. Nee, hij schrijft omdat hij ondervonden heeft dat het noodzakelijk is om dit te delen met anderen. Om de weg te wijzen, om een mentor te zijn op geestelijk terrein. Leidend is het volgende citaat wat ik vond in een boekje over John Owen. John Owen zegt dan, ik hoop dat het hoofddoel van mijn leven is dat de doding van de zonde en de heiliging in mijn eigen hart en in de harten van anderen gevoed mogen worden. Zodat God verheerlijkt wordt en het evangelie van onze Here en zaligmaker Jezus Christus geprezen mag worden. Dat is zijn doel. Owen is dus geen dokter die met theorie uit handboeken zijn patiënten voorlicht en met beschouwingen naar huis stuurt. Zijn instructies zijn doorleefd omdat hij zijn eigen hart kent. De listen van de Satan kent. De genade van Christus kent. En ook het verlangen om heilig voor God te leven. Daarom zegt een van de biografen over hem. Wanneer Owen de Bijbel opendoet, legt hij tegelijk zijn eigen hart bloot. En zijn eigen levensgeschiedenis. Zodat hij kon spreken als één die wist en getuigde van wat hij zelf gezien en ervaren had. Na 67 jaar, vanaf zijn geboorte gerekend, komt het moment dat hij in de meest diepe zin van het woord zal ervaren en kennen wat hij tot dan toe nog in een gebroken spiegel kende. Owens laatste jaren worden gekenmerkt door ziekte en zwakheid. Al even aan gerefereerd, hè? Die hardwerkende Owen, slechte gezondheid, zorgde ook voor allerlei zwakheden. Hij had zwaar te lijden van galstenen en astma. Desondanks bleef hij schrijven tot aan zijn dood. Het is opvallend trouwens, als je dat een beetje nagaat in zijn leven, dat enkele van zijn werken over inwonende zonde zijn geschreven in een periode dat hij veel van zijn kinderen ten grave droeg. Het laat iets zien van zijn onvermoeibare ijver om te blijven werken. Het laat ook iets zien van de geestelijke vitaliteit die deze man gekend heeft. Hij bleef schrijven, overtuigd door God van het belang van dat wat hij schreef. Een van zijn mooiste werken, denk ik, schreef hij kort voor zijn overlijden. Meditations on the Glory of Christ. Overdenken over de glorie van Christus. En daarna sterft hij. 67 jaar oud. 24 augustus 1683. Zijn lichaam volledig versleten. Zijn geest ongebroken. En van het laatste getuigt een brief aan een vriend die hij een dag voor zijn dood nog liet opschrijven. Ik ga naar hem die mijn ziel heeft lief gehad. Of beter gezegd, die mij heeft lief gehad met een eeuwige liefde. En dat is heel de grond van al mijn troost. De weg die ik ga moet is vermoeiend door verschillende hevige pijnen die alle gepaard gaan met een telkens terugkerende koorts. Ik verlaat het schip van de kerk tijdens een storm. Maar zolang de grote stuurman aan boord is, is het verlies van een onaanzienlijke roeier van geen betekenis. De belofte blijft van kracht door alles heen. Hij zal u niet begeven, noch verlaten. Gedenk uw stervende vriend. Wie zou denken dat de geleerdheid van John Owen ook hoogmoedig maakte? Nou, die kan na deze woorden niet zeggen dat het een hoogmoedig man geweest is. De Heer heeft hem dat ook geleerd. Ootmoedig en nederig van hart te zijn. Goed, dat even kort wat houtskoollijnen over het leven van John Owen. Nu zijn werken. En daar kwam u ook vooral voor vanavond. John Owen is echt niet de enige hoor die geschreven heeft over de zonde. Over de inwonende zonde, over de kracht van de zonde, over het doden van de zonde. In de Puriteinse traditie zijn veel werken verschenen over zonde. Dat is natuurlijk niet vreemd, omdat het Puritanisme, denk ik wel, getypeerd kan worden als een reformatorische heiligingsbeweging, een vernieuwingsbeweging die ook het leven betreft. Met veel aandacht en concrete aandacht voor het leven met God en alles wat dat leven belemmert. Toch is John Owens werk op dit terrein wel het bekendste. Er zijn andere auteurs geweest, Thomas Goodwin, Samuel Bolton, William Bridge, Ralph Fanning enzovoort. Joel Beakey in zijn prachtige nieuwe werk, A Puritan Theology, beschrijft zo'n beetje alle werken die er denk ik zijn op het gebied van zonde.
Heel mooi boek is dat. Dus daar zou je nog veel meer kunnen vinden. Maar waar het vanavond om gaat, John Owen.
Twee werken dus. In de eerste plaats het boek over de doding van de zonde. Dat is in 1656 geschreven. Dat werk is ontstaan uit preken voor studenten. Het gevolg daarvan is dat het werk heel concreet is. To the point, direct. Voor hem zaten jonge mannen, zoals ze vanavond voor mij zitten, die de bedrieglijkheid en de begeerlijkheid van de zonde aan den lijve ondervonden. Het zou heel goed kunnen dat met name die jonge mensen Owen hebben gestimuleerd om deze preken die hij hield over Romeinen 7 en 8 uit te geven, tot een boek om te werken. Ik heb een citaat wat dat ook onderstreept, die gedachte. Hij zegt in het voorwoord op dit werkje over de doding van de zonde: toen ik met zegen gepreekt had over dit onderwerp, door de genade van hem die het zaad geeft aan de zaaier, werd ik door verschillende personen in wier harten de wegen des Heren zijn, aangemoedigd om te publiceren wat ik had gepreekt. Je moet dus wel onder zijn gehoor hebben gezeten om dit te zeggen. Dat is het eerste werk wat we vanavond een klein beetje gaan bekijken. Het tweede werk, dat is het werk wat in 1667 verscheen, een van zijn latere werken. Het verschil met het vorige werk is dat dit werk de inwonende zonde analyseert, terwijl het voorgaande werk vooral de verleidingen, de omringende zonde en de dodingen van beschrijft. De werken vullen elkaar dus aan. Als ik helemaal compleet zou willen zijn, zou ik ook nog een derde werk erbij moeten halen. Dat is het werk over Temptation, verleiding, 1658 geschreven. Maar ik laat dat rusten. Enerzijds omdat ik daar de tijd ook niet voor had, en anderzijds omdat ik vanmiddag tot ontdekking kwam dat de lezing misschien best wel wat lang duurt. Maar goed, dat zullen we zien. Laten we beginnen met het boek over de inwonende zonde. Het laatste wat ik dus noemde, 1667. Een uitleg van Romeinen 7, vers 21. En dat boek, dat is ook vertaald in het Nederlands, u wilt er straks wel inzien. Paulus spreekt hier over de strijd van een christen. Romeinen 7 is dus niet geschreven door de onbekeerde Paulus, maar door de christen Paulus. Daarmee wijkt hij af van Arminius en anderen en neemt hij een fundamentele reformatorische houding in. Een christen kent de strijd tussen vlees en geest. Een christen bevindt zich op het slagveld van de geestelijke oorlog. Ik wil middels een aantal stellingen het merg van de twee boeken meegeven. Het zijn drie stellingen en ik zal ze uitwerken. In de eerste plaats is het deze stelling: de zonde is een reëel probleem in het leven van een gelovige. De zonde is een reëel probleem in het leven van een gelovige. Owen maakt onderscheid tussen de heersende kracht van de zonde en de inwonende zonde. Hij zegt: de zonde zit niet meer op de troon, zwaait niet meer de scepter, heeft niet meer de regie in handen, maar is nog wel aanwezig. En hoe? Owen ziet de inwonende zonde als een krachtige innerlijke werking die constant aanspoort tot zonde. Dat brengt hem tot een uitspraak als deze: wie niet de kracht van de zonde ervaart in zijn leven, bevindt zich nog onder de macht van de zonde. Ergens anders zegt hij: de zonde is een kooltje wat niet onderschat moet worden, anders zorgt het voor uitslaande branden. Paulus noemt de inwonende zonde, en Owen volgt hem daarin, de wetmatigheid van de zonde. Een wetmatigheid verander je niet, hè? Die is er. Je kunt hem hoogstens tegenwerken, maar je verandert de wet van de zwaartekracht niet, bijvoorbeeld. De wetmatigheid van de zonde, je kunt je er met alle kracht tegen verzetten. En daar moedigt Owen ook toe aan, maar hij is er wel. Om nog even door te gaan op het beeld van dat kooltje, de zonde een kooltje, die zorgt voor uitslaande branden. Dat beeld komt vaker voor in het werk van Owen. De zonde is een vuur wat brandt en alles verteert wat het tegenkomt. De zonde heeft de potentie in zich om alles te verwoesten. En die potentie komt op verschillende manieren naar buiten. Owen noemt twee dingen. Op een heel brute wijze en op een geslepen, sluwe wijze. De zonde komt in het leven van een gelovige op een heel brute wijze tot uiting, helaas. Hij gebruikt daarvoor het beeld van een rivier. Hij zegt: het is met de inwoner de zonde als met een rivier. Als de bron open is, stroomt het rivierwater vrij door de bedding. Zo'n rivier kun je best afdammen. Maar achter de dam verzamelt zich het water. Want de bron is nog open en het water stroomt door. Uiteindelijk breekt de dam door, bezwijkt vanwege de druk van het water. De inwonende zonde is als een stroom. Als de stroom niet in de bron gestopt wordt, zal de dam uiteindelijk, God verhoede het, doorbreken. En bij de dam, dan moet u denken aan uw uiterlijk keurige leven bijvoorbeeld. Godsdienstige gebruiken en zo, noemt hij, plichtplegingen, waardoor anderen denken, nou dat zit wel goed, ook van binnen. Dat is de dam. Maar die continue, misschien heb je wel last van, die continue stroom die aanbeukt op die dam, met de bedoeling dat die dam bezwijkt. Met het beeld van de bron laat Owen denk ik zien dat de zonde van binnen zit en van binnenuit voortkomt. Ze komt voort uit het centrum van ons leven, ons hart. Hij gebruikt ervoor de tekst uit Spreuken. De bekende teksten uit het hart zijn de uitgangen des levens. Hij citeert trouwens nog veel meer teksten, waarvan ik er misschien nog één mag aanhalen. De Heer Jezus zegt: uit het hart komen voort hoererijen, overspelerijen enzovoort. Het hart, de zetel van het kwaad. Van daaruit, vanuit die bron, doortrekt de zonde ons verstand, onze wil, ons gevoel. Het verduistert het verstand, beïnvloedt het gevoelsleven, het stempelt het doen en laten, de wil. De bekende driedeling van de menselijke ziel, zoals die zeker destijds gebruikelijk was. Zo leidt, zegt Owen, de inwonende zonde tot een innerlijke strijd of oorlog. Want er is ook een ander verlangen ontstaan door de kracht van de geest. Waarbij de inwonende zonde probeert om de christen gevangen te nemen onder de wetmatigheid van de zonde. Het zijn, zegt Owen met de woorden van Jacobus 4 vers 1, de vleeselijke begeerlijkheden die oorlog voeren tegen je ziel. Het zijn de wellusten die tegen je ziel strijd voeren. Uiteindelijke bedoeling van de oorlog is de overwinning van de zonde op de gelovigen. Dat is die brute wijze. Het grootste deel van het werk over de inwonende zonde gaat over de geslepen kant van de zonde. Dat zult u ook wel meemaken, denk ik, hè? We kunnen tot op zekere hoogte die brute kracht nog wel binnen de deur houden, hè? Al is het maar binnen de gevels van ons huis. Soms is dat wel heel moeilijk. De zonde op een geslepen wijze, op een meesterlijke wijze. En dan is hij echt de analyticus van de menselijke ziel, zoals er maar weinig geweest zijn in de geschiedenis die achter ons ligt. Op een meesterlijke wijze legt Owen de bedriegelijkheid van de zonde bloot. Hij is niet alleen een zielenarts die analyseert. Zo komt het en zo gaat het en zo werkt het. Het is ook de analyticus, de dokter, de zielenarts die het medicijn aanreikt. Eerst de analyse. Hij zegt: hoe komt het nou dat de zonde vooral op een bedriegelijke manier te werk gaat in het leven van een kind van God? Nou, zegt hij, kijk maar naar het paradijs. Het oerverhaal, de oerzonde. De zonde is toch geboren uit bedriegelijkheid, uit leugen. En die afkomst verraadt de zonde nooit. Dat zijn dan van die zinnen die blijven hangen, hè? Die afkomst verraadt de zonde nooit. Je zou het beeld van een guerrillaoorlog kunnen gebruiken. Geen grondoorlog waar je de vijanden op grote afstand al aan ziet komen, maar een guerrillaoorlog. Vijanden die her en der in de bosjes schuil gaan en ineens op het alleronverwachtst tevoorschijn komen. En slachtoffers proberen te maken. Hoe bedriegt de zonde dan? Volgens Owen doet de zonde dat, doet de Satan dat, middels de zonde, via het verstand, om zo het gevoelsleven te verstrikken en uiteindelijk de menselijke wil te vervormen. Dus in de eerste plaats het verstand, daar begint hij mee. Hij zegt, de zonde wil ons verstand verduisteren om de ernst van de zonde weg te nemen. Het is er een vijand alles aan gelegen om zich niet zo schrikwekkend voor te doen als hij in wezen is. Als de duivel weet te bereiken dat onze gedachten over zonde vaag en zwak en bekrompen en ten dele zijn, dan neemt de noodzaak van heiliging af. En, waarschuwt Owen, allerlei goedkope gedachten over genade komen op. Ach, iedereen is toch een zondaar? En, ach, er is toch vergeving? Altijd bij u geweest voor de grootste der zondaren? Welke remedie reikt Owen aan? Hij zegt, mediteer met God, over God. Mediteer over het woord, wat de zonde in al haar ernst en realiteit blootlegt. En, zegt hij, als je als christen nu stabiliteit mist en heldere gedachten over de zonde, compenseer dat met een frequent gebruik van de middelen. Nee, dit zegt niet iemand uit de 21ste eeuw. Dit is echt John Owen. Mist iemand wijsheid op dit terrein? Dat hij ze van God begeren. Mediteer met God, over het woord, over de zonde. De duivel is erop uit om via het verstand, de verleiding van het verstand, het gevoelsleven te verstrikken. Want, ja, hoe komt dat nou, hè? Die fantasieën over die zonden in je leven. Hoe komt dat nou? Het koesteren van bepaalde gevoelens die niet goed zijn. Die strijdig zijn met het leven door de geest. Hoe komt dat? Owen zegt, ze komen voort vanuit een gebrekkig zicht op de zonde. Het verstand, wat verleid is. De inwonende zonde probeert het aantrekkelijke van de gruwelijkheid van de zonde voor ogen te stellen. Het is met de zonde als met een gouden haak, omgeven door aas. Als het verstand de scherpte van inzicht mist in de ware aard van die scherpe haak, dan wordt de emotie opgewekt om toe te happen. Dat is natuurlijk de truc van de visser, hè? Die de haak verbergt achter het aas. En dat beeld gebruikt Owen om aan te geven hoe het gevoelsleven verstrikt kan worden, omdat je het juiste zicht op de zonde mist. Dat is de remedie die Owen aanreikt. Hij zegt, vul je gevoelsleven met hemelse dingen. Laat het kruis van Christus het voorwerp zijn van je gevoel. Want alleen dan zien we de suiker van de zonde als het vergif van de duivel. Het verstand, het gevoel, uiteindelijk natuurlijk om de wil aan te zetten tot het bedrijven van de zonde. Het proces wat Jacobus in hoofdstuk 1 beschrijft, hè? De begeerte ontvangen uiteindelijk de zonde die de dood tot gevolg heeft. Eigenlijk is dit precies Genesis 3, hè? De duivel schildert Adam en Eva iets voor wat niet klopt. Gebrekkig zicht op God, op de zonde, op de verleidelijkheid van de zonde. Het gevoel dat wordt geprikkeld, die vrucht is toch wel heel aantrekkelijk. En ja,
Waar ga je? Ze nam en ze at. Herkenbaar, hè? Christen? Als het verstand verleid is, het gevoelsleven verstrikt is, heeft de wil nauwelijks weerstand meer. Omer zegt toen, dat gaat dan over Eva, toen het juiste begrip van de zonde, de wet van God, het verbond met God vervaagde, toen de begeerlijkheid van de vrucht onderstreept werd, werd haar wil geneigd tot het kwaad. Wat is de remedie die Omer op dit punt aanreikt? De zonde kan alleen maar in de kiem gesmoord worden. En daar biedt het andere boek, waar ik nu op inga, heel nuttige handreikingen toe. En dan brengen we bij de tweede stelling. De eerste stelling was: de zonde is een reëel probleem. Ik hoop dat dat enigszins duidelijk is geworden in het leven van een gelovige. De tweede stelling is: de kruisiging van de zonde is een plicht van de gelovige. De kruisiging van de zonde is een plicht van de gelovige. Het boek over de doding van de zonde, ik heb het net verkeerd gezegd, dit boek waar ik het nu over ga hebben, dat is vertaald in het Nederlands. Het boek over de doding van de zonde, naar aanleiding van Romeinen 8 vers 13. Want indien gij naar het vlees leeft, zo zult gij sterven, maar indien gij door de geest de werkingen des lichaams doodt, zo zult gij leven. Daarin gaat hij in op wat nu te doen. Hoe moet je ermee omgaan? Het eerste werk is echt heel analytisch, heel sterk, krachtig, pastoraal ook. Maar dit werk spoort aan, laat zien waar de plicht van de gelovige toe aangespoord moet worden. Het is een heel evenwichtige behandeling van de doding van de zonde. Waarom vind ik dat evenwichtig? Nou, het is enerzijds geen Kolbrugge. Misschien dat ik Kolbrugge niet helemaal recht doe nu, maar ik scherp het even wat aan. Maar kijk, je kunt met Kolbrugge, met alleen Kolbrugge natuurlijk wel een verkeerde kant op. We zijn vleeselijk, verkocht onder de zonde. Iemand die alleen maar Kolbrugge leest? Nou, misschien zeg ik nu iets heel prikkelends, waar u het niet mee eens bent, hoor ik dan wel. Maar iemand die alleen maar Kolbrugge geweest, die zou ik willen prikkelen in die geval om ook Owen te gaan lezen. Want tegenover een te Kolbruggejaans accent op de vleeselijkheid van de gelovigen, zet Owen er iets tegenover. En hij zet ook iets tegenover tegen die andere kant. Een wettische invulling van de heiliging. Nu moet de gelovige aan de slag. Nu Christus wat gedaan heeft, kan de gelovige wat doen. Owen zet wel stellig in bij de plicht van de gelovigen. Dood de zonde. Maak het uw dagelijks werk. Doe dat steeds zolang u leeft. Dood de zonde of de zonde zal u doden. Ook al is een christen met Christus opgewekt, het ontslaat hem niet van de plicht de zonde te lijf te gaan. Waarom? Ten eerste, er is nooit een wapenstilstand in het leven van de gelovigen. Citaat: wie bevel gekregen heeft een vijand te doden, doet maar half werk als hij opgeeft voor de ander de laatste adem uitblaast. Nog één: wie stil blijft staan en zonder verzet duldt dat de vijand zijn slagen verdubbelt, zal tenslotte ongetwijfeld het onderspit delven. En nog één: een gelovige zucht naar de verlossing, maar ze weten dat ze slechts veilig zijn als ze voortdurend tegen de zonde strijden. Dat is diep, hè? Je bent veilig als je strijdt, voortdurend strijdt tegen de zonde. Bij Owen dus geen gearriveerdheid of zo op enig moment. Van je bent de zonde te boven. Je laat de zonde achter je. Het is een levenslang gevecht. De taal van de catechismus eigenlijk, hè? Sommige 51. Die drie doodsvijanden die niet ophouden ons aan te vechten. Het tweede waarom een christen de zonde te lijf moet gaan. Dat komt door de zondigheid van de zonde zelf. De plicht van de gelovigen wordt onderstreept als Owen niet alleen de nadruk legt op het appel, dood, de zonde, maar ook op de, zoals Fanning dat noemde, sinfulness of sin. Iedere keer, zegt Owen, als de zonde ons probeert te verleiden, zou ze tot het uiterste gaan, als ze vrij spel had. Nog een citaat. De zonde is als een graf dat nooit verzadigd is. Die twee citaten geven aan dat de potentie van de zonde krachtig is. De zonde wil het uiterste, wil het maximale. En daarom juist moet de gelovige aangespoord worden om de zonde te doden, in de kiem te smoren. Derde. Het appel om de zonde te doden onderstreept Owen met een keur van bijbelteksten. Ik laat er een paar volgen. Paulus zegt in 2 Korinthe 7 vers 1. Het is onze plicht om de heiligmaking te voleindigen in de vreze God. 1 Petrus 2. Om op te wassen in de genade. 2 Korinthe 4. Om van dag tot dag onze inwendige mens te vernieuwen. Hij gebruikt een heel mooi beeld. U hoort wel in de lezing tot nu toe. Owen gebruikt heel veel beelden. En dat maakt zijn werk ook heel aantrekkelijk om te lezen. Je kunt het visualiseren, je ziet het voor je. Nou, dit is ook weer zo'n beeld. Hij zegt, je hart is een akker. Of een tuin, een akker. Als je de grond niet bewerkt, groeit er onkruid. En misschien dat het edele kruid van de heiliging in leven blijft. Maar het wordt hoogstens een zwak, nutteloos, verlept plantje. Laten we de grond goed wieden en verwijderen wat schadelijk en slecht is. Ja, dat is niet wat mooi hoor, die beelden, maar hoe gaat dat dan in zijn werk? Hè? Hoe werkt dat dan concreet? Vier dingen. Kruisiging van de zonde, wat een plicht is dus van de gelovigen. Houd in. Verzwak de zonde door ze te beroven van het bloed en de geest die hun kracht schenken. Hoe verzwak je de zonde? Door te strijden, te blijven strijden tegen en te worstelen met de zonde. En dan geeft hij een hele wijze raad. De meest deskundige handelwijze in een oorlog is er achter proberen te komen hoe je vijand te werk gaat. Wat zijn zijn doelen? Voornemens, plannen. Welke argumenten gebruikt de vijand om dichterbij te komen? Kun je patronen in zijn strijd, in zijn tactiek ontdekken? En even toegepast op het leven van een christen, kun je plaatsen bedenken waar je in het bijzonder aan bepaalde verleidingen wordt blootgesteld? Je kunt het zomaar in de 21ste eeuw trekken. Je computer, je televisie, je mobiel, in de bus, enzovoort. Welke dekmantels en verontschuldigingen gebruikt de zonde altijd? Als je merkt dat je onder haar bekoring valt, wat gebeurt er dan met je? Verzwakken, zegt Owen, is weet hebben van de tactieken van je tegenstander. Dat is één, dat is het eerste aspect, de eerste trap in de kruisiging van de zonde. Het tweede wat hij noemt is, bedenk hoe gevaarlijk en kwaad de zonde is. Hoezo dan? Besef dat de zonde de Heilige Geest die in je woont bedroeft. Besef dat de Heer Jezus er opnieuw door verwond wordt. En, heel aangrijpend, vond ik, je bent onnuttig voor je generatie. Als je speelt met de zonde. Ben je een man? Ben je een vader? Ben je dominee? Spreek de dominees afzonderlijk aan. Dan blaast God in je prediking. Dat gaat dan even over de dominee. Hè? Dan blaast God in je prediking. Zodat je zwoegt in je vuur. Maar Gods werk niet met vrucht bekroond wordt. Als je speelt met de zonde, leeft in de zonde. Speelt met de bekoringen van de zonde. Is je werk als man, je inspanning als vader, worden ze zelden door God gezegend, zegt Owen. Dat is wel heel aangrijpend, hè? Dat is echt een spiegel voor ons.
Het derde wat Owen noemt in de kruisiging van de zonde is dit. Laat de schuld van de zonde op je geweten drukken. Hoe dan? Laat er zowel de heiligheid van Gods wet als de lieflijkheid van het evangelie je wakker schudden, je doen ontwaken. Citaat. Zeg tot uw ziel, wat heb ik gedaan? Wat een liefde, barmhartigheid, bloed en genade heb ik vertreden. Is dit wat ik de Vader vergeld voor zijn liefde? De Zoon voor zijn bloed? De Geest voor zijn genade? Heb ik Gods vaderlijk aangezicht mogen zien, om hem met die weldaad in zijn gezicht te slaan? Zal mijn streven zijn dat Christus dood te vergeefs is geweest? Zal ik dagelijks die geest bedroeven, waardoor ik verzegeld ben tot de dag der verlossing? Houd uw geweten deze woorden dagelijks voor. Overdenk daarnaast hoe onbegrensd Gods geduld en verdraagzaamheid is. Tot slot, wat betreft de kruisiging van de zonde. Laat het geloof Christus aangrijpen voor de kruisiging van je zonde. Hoe dan? Dan gebruikt hij een heel ontroerend, vind ik zelf, beeld van de verloren zoon. Lucas 15. Hij zegt, toen de verloren zoon bijna bezweek. Heb je het ook wel eens? Als christen, dat je bijna bezwijkt onder de overmacht van de zonde die in je woont. Toen de verloren zoon bijna bezweek, werd hij gesterkt door de gedachte dat er brood genoeg was in het huis van de vader. Hij was er nog niet. Hij had het brood nog niet in zijn handen, laat staan in zijn mond. Maar hij werd gesterkt door de gedachte dat er brood genoeg was bij zijn vader. Zo is er genade voor hongerigen die hun zielen voeden met de zonde. Tot slot. Dat is de laatste stelling. Ik heb er dus drie gehad. De zonde is een reëel probleem in het leven van de gelovigen. De kruisiging van de zonde is een plicht van de gelovigen. En tot slot, de kruisiging van de zonde is een vrucht van de Heilige Geest. Ik denk dat ik daarmee die twee werken samenvat met die stellingen. Je zou je kunnen afvragen of deze laatste stelling niet op gespannen voet staat met al die aansporingen om de zonde te doden. Met het voorgaande dus. Nou, dat is niet zo volgens Owen. Al levert het wel een spanning op in het leven van het geloof zelf. Hoe gaat Owen met die spanning om? Enerzijds dus dat het een plicht is, dat Paulus oproept om de zonde te doden. En anderzijds dat hij ook heel duidelijk aangeeft dat het het werk van de geest is die de zonde doodt. Owen. Als de kruisiging van de zonde uitsluitend het werk van de geest is, waarom worden wij er dan toe opgeroepen? Antwoord. Hij werkt deze kruisiging in ons, maar toch blijft het een daad van onze gehoorzaamheid. Het is God die in ons werkt, beide het willen en het werken. God vervult het werk des geloofs met kracht. En op dit punt aangekomen van die spanning, die als je christen bent, je ook ervaart in je leven. Spanning tussen enerzijds dat het een activiteit is van de christen om de zonde te doden, anderzijds dat het het werk van de geest is. Op dit punt aangekomen wijst hij op het belangrijke feit, en ik voeg er zelf aan toe, in onze tijd misschien wel onderschatte feit, dat God de geest beloofd heeft aan degene die Christus lief hebben. Een gelovig is niet alleen een nieuw schepsel, maar ook iemand in wie de geest van God woont. De Heilige Geest woont in je. Heeft intrek genomen in het hart van de gelovigen. Ik zou het ook iets anders kunnen zeggen. Owen sluit aan bij de Paulinische structuur in de brieven van Paulus, dat alle oproepen tot heiliging rusten op Christus' verdiensten. Iets bondiger gezegd,
De imperatief, het bevel, het appel, rust op de indicatief, het volbrachte werk van Christus. Daarom is de heiliging voor ogen geen passief leven, maar een actief leven in de kracht van de geest. Voortbouwend op Colossenzen 3, vers 9 en 10, daar gaat het over het kruisigen van de oude mens en het opstaan van de nieuwe mens. Vind je in het werk van Owen, met name in deze twee werken die ik vanavond wat voor het voetlicht breng, twee beelden die bij Owen heel sterk aan elkaar verbonden zijn. Heiliging is voor Owen kruisiging en opstanding. Mortification en vivification. Dus kruisiging en verlevendiging. Al ligt het overwicht, denk ik, bij Owen vooral op het eerste, de kruisiging van de zonde, zeker in deze werken. Ze horen dus bij elkaar. Heiliging van het leven is niet alleen negatief getoonzet door het doden van de zonde, het op afstand houden van de zonde en verleidingen, maar ook uit het leven positief uit de geest, uit Christus. Stel je voor dat het doden van de zonde alleen maar inhoudt: u moet de zonde buiten de deur houden. U moet er niet meer aan denken. U moet ermee stoppen. Nou, ga er maar aan staan. Owen zegt: onze lusten moeten vervangen worden door liefde. Onze vleeselijke begeerten moeten vernieuwd worden door geestelijke begeerten. Er moet iets voor in de plaats komen, iets positiefs. Je kunt tegen een alcoholist zeggen: laat die fles staan. Zou het enig effect hebben? Een verslavingstherapie die alleen maar hamert op het niet meer mogen doen van iets, schiet tekort. Als er ook niet iets positiefs er tegenover zit. En dat positieve, en daar rond ik dan maar mee af, dat positieve is, en dan raak ik aan een ander thema wat John Owen ook heel uitgebreid behandeld heeft: gemeenschap met God, de drie enige God. De doding van de zonde, dat kleine werkje, die kleine werkjes die we vanavond even met elkaar bespraken, die staan in een veel breder kader van het gemeenschap hebben met God door Christus in de kracht van de Heilige Geest. En dat is het uiteindelijke doel, het ultieme doel van de doding van de zonde. Het is de begeerte van mijn hart, zegt Owen, en mijn belangrijkste levensdoel op de plaats waar ik gesteld ben, om te staan naar een verdergaande kruisiging van de zonde en een opwas in de heiliging van mijn hart en leven en in dat van anderen, tot eer van God, zodat het evangelie van onze Heere en Zaligmaker Jezus Christus in alles verheerlijkt wordt. Laat ik met die woorden dan mogen eindigen.
Bedankt, dominee, voor de indrukwekkende woorden. Ik stel voor dat we zingen op Psalm 19, het 7e vers: weerhoud, o Heer, uw knecht. En dan zal er ondertussen gecollecteerd worden. Goed, dan zal er nu een pauze zijn tot ongeveer 9:55. En vergeet u vooral ook niet om vragen op te schrijven als u die heeft.
Wij gaan verder met de vragenbespreking. Althans, ik heb één briefje voor me liggen. En dat is niet eens een vraag, maar een opmerking waar ik op reageer. Dus ik weet niet of er nog mensen zijn met briefjes in de zaal. Eén vraag heb ik al beantwoord van die broeder die de vraag aan het schrijven was. Laat ik dan deze vraag gelijk daarmee beginnen. Ik was laatst bij een lezing, daar zei de voorganger, ik ben geen zondaar, maar een heilige die af en toe zondigt. Punt. Ik denk dat ik geacht word te reageren op die stelling. Ik ben geen zondaar, maar een heilige die af en toe zondigt. Ja, ik zie daar een tegenstelling in die misschien niet eens een tegenstelling hoeft te zijn. Ik weet niet wie het zei, of wie het opschreef. Volgens mij was het William Huntington, die achter zijn naam altijd schreef SS, Saved Sinner, geredde zondaar. Dat vind ik de paradox van Romeinen 7 en 8 duidelijker uitkomen dan bij deze opmerking. Hoewel je dat laatste deel van die reactie ook wel in de trant van Romeinen 7 en 8 zou kunnen uitleggen. Hè, een heilige die af en toe zondigt. Ik denk dat Owen dat zo niet gezegd zou hebben. Nee. Dat eerste is al waar, heilige, heilig in Christus. Maar af en toe zondigen, nou, hij zou het anders zeggen. Je hebt de voortdurende strijd met de zonde. Die inwonende zonde houdt niet op om je aan te vechten, te bewegen tot zonde. En bovendien heb je te maken met de verleidingen van buiten, die ook niet ophouden. De taal van de catechismus, zondag 51, die ik aanhaalde. Dus ik hecht er sterk aan om die paradox van Romeinen 7 en 8 heel dicht bij elkaar te houden. Enerzijds het vleeselijke, anderzijds de geest die in ons woont. Ik denk dat Owen dat op een voorbeeldige manier in zijn werk ook weergeeft. Romeinen 7, Romeinen 8 houden bij elkaar. Romeinen 7 het leven, Romeinen 8 de kracht. Hè? Dat, de kracht van het nieuwe leven. En dat laatste, ja, misschien is dat wel zo, we hadden het net er ook nog even over met een paar mensen, dat aspect wat minder benadrukt wordt in onze tijd. Misschien ook wel uit een stuk koudwatervrees voor activisme. Ja, als deze lezing ons weer naar de bron doet gaan, en dat is niet in de eerste plaats Owen, maar de Bijbel, nou, dan is deze avond niet te vergeefs geweest. Owen is wel een uitmuntende gids om Romeinen 7 en 8 te lezen. Heeft er iemand wat op te merken? Te vragen, ja.
Sommigen die zeggen van Romeinen 7, dat is een taal van periode. En van Romeinen 8, dat hij als het ware een nieuwe overgeving, een nieuwe periode in.
Ja, hoe John Owen dat ziet. Ja. Ik zal de vraag herhalen voor mensen die meeluisteren. Is er bij John Owen ook een markeringspunt aan te wijzen in zijn leven dat hij kon zeggen, ja, vanaf dat moment zijn de zonden die ik te boven ben gekomen, leid ik het leven overwinnen door de kracht van de geest. En daaraan verbonden, Romeinen 8, is dat niet een stadium van een vergevorderd christen, hè? Iemand die wat verder is dan Romeinen 7. Hoe zou Owen dat zeggen? Nou, ik kan het alleen maar in afleidende zin vanavond zeggen. Als je deze werken leest, dan is het niet zo dat John Owen een moment in zijn leven aanwijst. Een soort second blessing, zeg maar. Hè? Vanaf dat moment ben ik minder gaan zondigen. Het is wel zo dat hij ergens zegt dat er wel zonden overwonnen worden. Dus dat is misschien ook goed om te zeggen. Hè, dat het leven met God, door de kracht van de geest, wel betekent dat er een voortdurende strijd is, maar niet betekent dat er geen zonden overwonnen worden. Dat vind ik wat anders dan een overwinningsleven. Maar zonden overwinnen, dat is wel de praktijk van het geestelijk leven. En in die zin zou je in zekere zin kunnen spreken over een progressieve heiliging. Dus een zekere mate van. Ik zit steeds met zondag 51 in mijn hoofd. Ik wil hem nou even bijhalen. Nu je deze vraag stelt. 52 bedoel ik. Kijk. Het gebed. Laat ik hem helemaal voorlezen. Welke is de zesde bede? Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Dat is omdat wij van onszelf zo zwak zijn. Dat wij niet één ogenblik zouden kunnen bestaan. En daartoe onze doodsvijanden, de duivel, de wereld en ons eigen vlees niet ophouden ons aan te vechten. Dat is de realiteit van ieder christen. Kleingelovig of vergevorderd. Zo wil ons toch behouden en sterken door de kracht van uw heilige geest. Opdat, dan komt het, wij in deze geestelijke strijd niet onderliggen. We zijn geen slachtoffer die alle slagen maar willoos moeten ondergaan. Opdat wij in deze geestelijke strijd niet onderliggen. Maar altijd sterke wederstand doen totdat wij uiteindelijk ten enenmale de overhand behouden. Als ik de catechismus zou exegetiseren, dan zie ik in deze zinsnede om het even theologisch te zeggen, positionele heiliging, hè, dat je in Christus heilig bent, ook wel een progressieve kant. Ik kan u niet even een beter woord bedenken. Totdat wij uiteindelijk ten enenmale de overhand behouden. Dus er is wel voortgang in het geestelijk leven. Het zou toch niet goed zijn als een christen altijd in de kinderschoenen blijft staan. Hè, dus misschien kun je het vergelijken met het beeld van een baby. Hè? Een baby is in potentie een mens. Maar ja, als een baby blijft in lichamelijke vormen en gedragingen, dan is er echt wat mis. Dus een baby groeit uit tot een volwassen persoonlijkheid. Misschien is het goed om nog even het gesprek wat ik met twee broeders daar had, nog even in dit verband voor het voetlicht te halen. Want ik zei in de inleiding van de lezing, de Puritijnen zijn reuzen. Dat bedoel ik vooral in deze zin, dat ze geestelijk volwassen zijn, geestelijk rijp zijn. En dan voel je echt een dwerg. Als je de werken van die mannen leest. Dus ja, voor hen geldt. Ze liggen in de geestelijke strijd niet onder. Ze hebben de strijd wel. Niet tegen vlees en bloed, maar tegen de machten om hen heen en tegen de inwonende zonde. Maar ze leven ook vanuit deze wetenschap dat ze uiteindelijk de overhand ten enenmale zullen behouden. Dus laten we die spanning erin houden. Iemand anders? Ja. Ja. Geen van tweeën. Hij waarschuwde niet voor het lezen of tegen het lezen van John Owen, maar hij zei vooraf, lezen veel, maar pas op voor het mes. En daar bedoelde hij mee, ja, deze man die schrijft zo doorleefd en zo bezield. Als je deze boeken leest, ja, daar kun je geen toeschouwer blijven. Dat raakt je. Dat gaat er hard erin. Dat is de bedoeling ook van die boeken natuurlijk. En Duncan heeft dat waarschijnlijk in zijn eigen leven ook ervaren. En dat gaf hij mee. Die ervaring deelde hij met zijn studenten. Nou, die boeken moet je lezen. Als het mes erin gaat en je verwond wordt of daarmee of daardoor juist bemoedigd wordt. Nou, laat het dan wat mij betreft maar heel veel wat vandaag verschijnt ongelezen laten en veel in deze werken graven. Ik denk dat je veel ongelezen kunt laten trouwens. Als je je oriënteert op, niet alleen de Puritijnen, maar ook wel de Puritijnen. Verder nog iemand? Precies. Ja. U zegt heel terecht, en daarmee haalt u Romeinen 7 aan. Vlees en geest, hè, die strijd. Het vlees luistert niet naar de wet van God. Het kan ook niet. Het onderwerpt zich niet aan de wet van God. Het kan ook niet. Hè. Het kan nooit. Maar dat laat juist de behoefte zien aan Christus, hè, aan zijn komst. Dat hij, God, zijn zoon zendende in gelijkheid van het zondige vlees. En dat voor de zonde. De zonde veroordeeld heeft in het vlees. Dat. En daar mondt zeker dit werk van John Owen ook in uit. In een hartelijke aansporing om tot Christus te gaan. Omdat in hem de kracht is om de zonde te doden. Omdat de Heilige Geest aan hem verbindt en uit hem doet leven. Bedankt. Voor uw onderstreping. Ja.
Dan mag je toch ook in die strijd die heel je leven kan duren. Door alles heen toch ook gereinigd door zijn bloed. Het bloed van Christus Jezus. Want dat Efeze 6 moet ik aan denken. Hè? Tegen de boosheden in de lucht. De geestelijke boosheden in de lucht. Met aan de waterrust in Gods. Dat we kunnen staan blijven. Door de kracht van de Heilige Geest, maar dat je ook in die strijd ook mag, in goede zin mag vertrouwen, moet vertrouwen, op het reinigende bloed, wat je al bijzonder bedekt.
Ja, u zegt terecht, het bloed reinigt van alle zonden en dat kan ook een machtig medicijn zijn in de strijd tegen de zonde, ook in het gevoel onder te liggen en te moeten bezwijken tegen de overmacht van de zonde. En misschien mag ik er nog iets aan toevoegen. Het bloed van Christus reinigt niet alleen, maar daarin ligt ook de kracht, hè, tot heiliging van het leven. Misschien hebben we het wel eens te eenzijdig over het werk van Christus voor ons. En dan ook nog eens eenzijdig de vergeving van de zonde, terwijl ook het werk van God in ons, het werk van Christus in ons, een legitieme plek heeft in de schrift. De Heilige Geest werkt in het leven van de gelovigen het beeld van Christus uit, te midden van de realiteit van dat gevecht met de zonde. Ja. Ja. Ja, geeft hij handvatten? Jazeker. Ik heb er 4 genoemd. Er zouden er meer te noemen zijn. Maar, laat ik ze nog even kort herhalen. Kruisiging van de zonde. Wat houdt dat in? 1. Probeer erachter te komen hoe je vijand te werk gaat, want zo alleen kun je de zonde verzwakken. Of de vijand verzwakken, hè, dat je weet van, oh ja, hij komt via die weg binnen of op die manier probeert hij mij te verleiden. 2, bedenk hoe gevaarlijk en kwaad de zonde is. Het bedroeft de geest, het verwondt Christus. En, wel aangrijpend, je bent onnuttig voor de generatie waarin je leeft. Laat de schuld van de zonde op je geweten drukken. Zowel de heiligheid van Gods wet als de lieflijkheid van het evangelie schudden ons wakker. En laat het geloof Christus aangrijpen voor de kruisiging van de zonde. Dan het beeld van die verloren zoon, hè, die bijna van honger omkwam, maar wist bij mijn vader is brood. Daar moet ik zijn. Iemand anders? Sorry, ik versta het eerste niet. Wilt u het herhalen? Ja? Oké, ja. Hoe kom je erachter hoe je vijand te werk gaat? Paulus zegt, zijn listen zijn ons niet onbekend. De methoden van de duivel, die zijn ons niet onbekend. Vanuit de schrift kunnen wij bepaalde patronen, tactieken herkennen, opsporen en die ook naast ons eigen leven leggen. Hey, komt dat overeen? Dat is 1. 2. En dan betrek ik dat op nu. Ja, lees levensbeschrijvingen van mannen en vrouwen die met de Here geleefd hebben. En daar zal ongetwijfeld ook het nodige in staan over de strijd met de zonde. Dat kun je veel leren van een biografie van John Newton. Van de brieven van John Newton als hij iets vertelt over de strijd met zijn inwoner de zonde. Dan noem ik John Newton, dat is een prachtige brief. Een hele lange brief over inwonende zonde van hem. Trouwens vertaald zelfs in het Nederlands. Nou, zo zijn er veel meer voorbeelden uit de geschiedenis te noemen. Waar je een inkijkje krijgt in het hart van gelovigen uit alle tijden. Die ons kunnen helpen om in de 21ste eeuw alert te zijn. En de listen van de Satan te doorzien. Die twee dingen zou ik nu zo noemen. Nog iemand? Ja. 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 Precies. Ja. Zondag 52 onderstreept u. Leid ons niet in verzoeking. Het gebed. Om daarmee de dag te beginnen. En om het woord. Ja. Ja. Ja.
Dat mag je dan meedragen. En dat gaat buiten jezelf om. Want je kan dat allemaal zelf niet bevatten, maar het mag veel krachtiger.
Bedankt voor uw onderstreping. Ik zag nog een vinger. Ja, als ik het kort samenvat, bedankt. Voeg je nog een derde punt toe. Dan zeg je van, deel het ook met anderen, met vertrouwenspersonen. De strijd van je hart, het levert herkenning op wellicht. Het levert ook adviezen op van anderen. Doe me denken aan de tijd van John Wesley. John Wesley stelde cellen in, sociëteiten. En binnen die cellen ontmoeten gelovigen elkaar. En die stelden elkaar hele indringende vragen over... hoe heb je vandaag geleefd met de heren? Zijn er zonden geweest vandaag? Nou, dat gaat heel ver. Hè? Dan moet er echt een vertrouwensband zijn. Maar ik kan me voorstellen dat... Dat op zekere momenten in je leven dat heel nuttig is. Dat je je strijd deelt met iemand anders. Dat hoeft niet eens een ambtsdrager te zijn. Kan wel natuurlijk. Kan ook een medegemeentelid zijn. En je onderstreept hiermee het belang van de gemeenschap der heiligen. We zijn ook aan elkaar gegeven. Ook als lichaam van Christus. Ook juist in de strijd die we te voeren hebben. Ja, een van de nadelen van onze tijd is natuurlijk dat we erg op onszelf zijn. Hè? Ook in een gemeente. In de 21ste eeuw. En ja, dat is natuurlijk ook een geweldige voorsprong voor de duivel al om iemand moedeloos te maken. Alsof je de enige bent die strijdt met die zonde. Alsof je de enige bent die onderligt. Er zijn er veel meer. Ja, kerkenraad... heeft daar toch wat in te sturen, in te voorzien, denk ik zelf. Dat je, Paulus gebruikt het beeld ook, hè? De ambtsdragers zijn de zenuwen die voelen of er in het lichaam bepaalde spanningen zijn. Tekortkomingen. En die proberen dat op te ruimen. En als je niet van die mensen hebt, want dat kan natuurlijk ook, hè, dat je in de gemeente denkt, het lukt niet. Of het gaat niet. Je vindt het heel moeilijk om te delen met iemand anders. Ja, zoek het dan maar in de geschiedenis, zou ik zeggen. Neem dan maar een boek van iemand ter hand die het gevecht met de duivel aanging. En spreek met hem, ook al zegt hij niets terug. Ook in de geschiedenis zijn er kinderen van God die ons tot enorme steun kunnen zijn. Efeze 3, samen met al de heiligen. We naderen de klok van 10. Nog een afrondende vraag. Als je zoiets zegt, dan klinkt dat heel dreigend natuurlijk. Hè? Dus niemand durft meer om een vraag te stellen. Zeker niet als ik mijn Bijbel pak. Goed, fijn dat we nog even door konden spreken over het gehoorde. Kennismaking, ik hoop dat u na vandaag John Owen gaat lezen. Laten we samen afronden met het zingen van Psalm 119, vers 5. Waarmee zal de jongeling zijn pad door ijdel heen omsingeld rein bewaren... En vers 88, gun leven aan mijn ziel, dan looft mijn mond uw trouwe hulp. Stuur mij in rechte sporen, gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond, dat onbedacht zijn herder heeft verloren. 119 vers 5 en 88. zullen samen de Heere danken. Heere, in onze verlegenheid komen wij voor uw aangezicht om u te bidden. Of u het onderwijs van een van uw kinderen uit de geschiedenis wilt zegenen in ons leven. En dan weet u in welke mate wij dit onderwijs nodig hebben. Misschien omdat we de kracht van de zonde helemaal niet ervaren. En dus onder de macht van de zonde leven. Misschien ook omdat we de macht van de zonde ervaren, maar kleine kracht hebben. En laat het, Heere, dan onderwijs mogen zijn wat ons uiteindelijk brengt aan uw voeten. Het uiteindelijke doel van het schrijven van deze werken, tot eer van God en de zaligmaker Jezus Christus, opdat het leven met u bevorderd zal worden. U kent ons door en door en u weet van onze zwakheden en van onze zwakheid. U kent de diepte van onze innerlijke strijd. U peilt onze ellendige gevoelens als we gevallen zijn in zonde. U weet ook van het verlangen, door u gewerkt, het geestelijke hernieuwde verlangen om nu voortaan niet naar één, maar naar alle geboden van u te leven. Heere, uw kracht is onze redding. Uw kracht is ook onze heiliging. Laat uw kracht in zwakheid volbracht worden. Zegen deze avond bij ons veilig thuis. En wij danken u hartelijk, Heere, dat u ook in de 21ste eeuw ons niet overlaat aan onszelf, maar naast boeken waar we alleen maar wijzer van kunnen worden, ook uw boek aan ons gegeven hebt. Spiegel tot ontdekking van onze zonde en medicijn voor alle kwalen van onze ziel. Wij danken u hartelijk, Heere, dat het u behaagd heeft om niet alleen het woord in gelijkheid van ons zondige vlees naar deze wereld te zenden, uw Zoon, onze zaligmaker, maar ook uw woord op schrift te laten stellen, opdat wij niet hulpeloos zouden leven. Wat is het waar wat we samen zongen? Waarmee zullen wij ons levenspad zuiver houden als wij het houden naar uw woord? Hoor ons in de naam van uw Zoon alleen. Amen. Ik weet niet of er nog opmerkingen zijn. Dan mag ik u wel thuis heten en tot ziens, denk ik, hè? Op zondag een keer. Tot ziens.